interne keuken.
We gaan het over de grondwet hebben. Koen, de grondwet, de Belgische grondwet, dateert van...
1830? Nee, misschien iets later. Nee, een beetje vroeger. Ik weet het niet, Sven.
1831. 17 februari 1831. Ja. Die dag hebben de stichters van België, die de grondwet toen gestemd hebben, ook nog een ander decreet gestemd, namelijk het beëindigingsdecreet. Heb je daar ooit van gehoord?
Nooit.
Nee, dat stipuleert dat na 200 jaar de grondwet vervalt.
1830 plus 200?
2031. Dat is over 11 jaar.
We gaan daar nog meemaken.
Ja, we gaan er nog meemaken. Okay. En dan stopt die dus, dan is die niet meer geldig en dan moet er een nieuwe grondwet gestemd worden.
Is het echt?
Ja, dat is waar, hè, Maartje van der Laak?
Ja.
Oké, dank je wel.
Ja, maar dat is toch ongelooflijk. Ja? Maartje van der Laak is historicus, heeft samen met een prof in de rechten, Stefan Sotillot, een boek geschreven. 2031 heet het. En dat is het uitgangspunt, hè?
Dat is inderdaad het uitgangspunt, ja. Dus ja, het principe is, hè, grondwetten... dat zijn bepaalde grondregels, die vinden wij zodanig belangrijk... dat die niet zomaar te wijzigen zijn. Hè, die moeten, daar moet een bepaalde meerderheid voor zijn. Ja. Dat is natuurlijk logisch, hè, om het ook te beschermen tegen de waan van
de dag.
Die
lijken in steen gebeiteld. Inderdaad. Dat is de grondwetpunt, daarover gaan we niet meer discussiëren.
Ja. We hebben eigenlijk een soort van denkoefening aan de lezer willen voorschotelen. En dat is onder de vorm van dat beëindigingsdecreet. Hè, dat in de 19e eeuw zou dat vooral gaan rond de breuklijn republiek, monarchie. Hè, dus de grondwetsvaders, die hebben daar inderdaad lang over gediscussieerd. Gaan we een republiek maken? Gaan we van België een constitutionele monarchie maken? Het is uiteindelijk dat laatste geworden om ook de grootmachten mee te krijgen en België als land te kunnen erkennen. Maar een beëindigingsdecreet dat 200 jaar later inhoudt dat er een soort van sunset clause is, waardoor dat de grondwet ophoudt te bestaan, ja, dan houdt België als land de facto op te bestaan.
Ja, hè? En als we dus een nieuwe grondwet bedenken tegen dan zouden we ervoor kunnen kiezen om de monarchie af te schaffen, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zou in de geest van 19e-eeuwse grondwetsvaders zo zijn. Natuurlijk, zij konden toch niet voorzien dat dat vandaag een politiek explosief element is. En dat de... eigenlijk de breuklijnen helemaal anders liggen. Hè? Bijvoorbeeld langs de taalgrens. Hè? Want ja, wat is dan de denkoefening die we moeten doen? Hè? Wat gaan we dan doen? Kiezen we dan opnieuw voor een constitutionele monarchie? Voor een republiek? Kiezen we opnieuw voor België? Of niet? Ja. Wat vinden we belangrijk? Welke grondrechten?
Ik vind het een fantastisch idee.
Zeg, mag ik even teruggaan naar 1830 of 1831? Ja? Het feit dat ze een grondwet... schrijven die 200 jaar gaat meegaan. Wil dat zeggen dat in de tijdsgeest toen, of in de hoofden van de stichters, ervan uit werd gegaan, die grondwet die is ook goed voor 200 jaar. En we gaan die 200 jaar lang niet meer moeten wijzigen. Was dat het idee?
Wel, voor alle duidelijkheid, dus er is effectief een discussie geweest in de voorbereidende vergaderingen over de grondwet, door de grondwetsvaders, van hebben we eigenlijk het recht, dat is een beetje wat de Amerikaanse founding fathers en Madison tegenover Jefferson. Madison die zegt, nee, dit is zo belangrijk, dit zijn zo'n belangrijke menselijke waarden, die moeten gewoon voor altijd gelden. Ja, ja, ja. En je hebt een grote meerderheid nodig, geen gewone meerderheid, en bij ons is dat dan een 2/3 meerderheid, om het te kunnen wijzigen.
2/3 meerderheid en 2 regeringen ook, twee parlementen.
Jefferson stelt daar tegenover, en dat is dan een beetje het citaat waar rond het boek is opgebouwd. Hè. De wereld behoort toe aan de levenden, aan de mensen die nu leven. En de doden hebben eigenlijk geen rechten meer over ons.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Want die 19e-eeuwers hebben dat daar en toen wel beslist, 200 jaar geleden. Ja. Maar misschien moeten wij ons daar ook toch nog eens over buigen. Ja. Heb ik al gezegd dat het niet waar is, Koen? Ah ja, dat is nog een klein detail.
Dat is een non-fictie.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Okay. Het is een jeugdroman die Maartje van der Laak heeft geschreven. Dat is het centrale gedachte-experiment. Stel nu dat we de grondwet over 11 jaar nog eens terug tegen het licht gaan houden.
Okay.
Zou dat geen slecht idee zijn?
Ja.
En dan moet je je afvragen, wat staat er in die grondwet? Goed. Koen, artikel 1.
Bovenal
bemind en God. Nee. Dat is uit de catechismus. Om dat te weten, dan moet je gewoon de grondwet eens kunnen lezen. Hè? Ja. Maar wat hebben ze toen gestemd in 1831? Dat originele document, daar bent u naar op zoek gegaan?
Ja.
Waar ligt die ergens bewaard, de grondwet?
Wel, de originele handgeschreven versie van onze grondwet, hè, die ligt in een vestiairekast in het parlement.
Nee. This must be Belgium.
Nee, dit is geen fictie. Hè? Dus dit is werkelijk... Hè, onze stichtingsakte, hè, die bewaren wij weliswaar in een brandkast, maar toch wel gewoon in een vestiairekast. En wij hebben ons... Want ik heb dus dit boek ook samen met Stefan Sotiot geschreven. Als prof grondwettelijk recht wist hij niet waar de originele handgeschreven versie van onze grondwet...
Ah nee, want er deden verhalen de ronde dat die ergens in een brand gesneuveld
inderdaad,
was.
Ja, dus nu, intern was het natuurlijk wel geweten. Maar eigenlijk zegt het heel veel dat wij dat op die manier bewaren. En dat wij daar blijkbaar... niet meer belang aan hechten.
En die vestiairekast, van welk gebouw is dat te vestiëren?
Dus in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Ah, toch in de Kamer, ja.
Toch wel, ja. Je moet naar Brussel.
Ik verlees er nergens meer van.
Ja. Okay. Die is ook in het Frans geschreven. Hè. Het heeft een hele tijd geduurd eer dat er een Nederlandse, een officiële versie, een Nederlandstalige versie van de grondwet was.
Ja.
Dat is op zich al heel vreemd. En de Duitsstalige is nog van veel later.
Ja, ja. Dat is uiteraard zo, maar ja, dat heeft er ook mee te maken. Hè, in de reactie, de grondwet was eigenlijk een reactie ook mede op de politiek van Willem de I.
Ja, wat jullie geschreven hebben is een jeugdroman, want je wil eigenlijk de basiswaarden van ons land die in die grondwet vervat zitten,
juist,
terugverkopen aan de jeugd.
Ja.
Omdat het nodig is. Omdat, nou, kijk, Koen, je behoort niet tot de jeugd en zelfs ik ook niet. Hè, wij weten niet wat daarin staat.
Nee, maar het is eigenlijk zo, die grondwet, dat zou het ankerpunt moeten zijn voor elke generatie. Er wordt ook heel veel te pas en te onpas naar die verlichtingswaarde verwezen. Maar of het nu gaat over privacyproblemen op sociale media of de beknotting van onze vrijheid tijdens een crisis, die grondwet is eigenlijk altijd het ankerpunt.
En een Amerikaan weet inderdaad wat er in de First Amendment staat, wat er in de Second Amendment staat.
En in de 19e eeuw wisten wij dat ook. En wisten ook de ongeletterde massa dat. Maar wij zijn dat kwijtgeraakt doorheen de tijd.
De mensen die niet konden lezen, wisten wat er in de grondwet staat. En hoe wisten ze dat dan?
Wel, door een beeldcultuur. In de 19e eeuw was er een echte grondwetscultuur. Bijvoorbeeld, de congreskolom is dan opgericht met daar rond 4 prachtige vrouwenstandbeelden.
Die is die zuil die in Brussel staat en waar Leopold de eerste bovenop
staat. Die kennen wij eigenlijk omdat daar het graf van de onbekende soldaat
is. Ja, precies. Ja, met die eeuwige vlammen.
Maar die was natuurlijk al in 1859 klaar, dus al lang voor de oorlog. Maar met echt als bedoeling, ook aan de ongeletterde massa, en daar kwamen nog prenten en penningen en alles werd daar rond gemaakt. Daar rond heb je ook het Vrijheidsplein met de Onderwijsstraat en de Drukpersstraat.
Ah, ja.
Dus de 4 kapitale vrijheden, dus de verenigen, godsdienst, die allemaal die staan daarop.
Wacht eens, je mag je verenigen, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs en de vrije meningsuiting.
En de vrije meningsuiting.
Vandaar dat je die drukte
staat. Dus die 4 maken eigenlijk ons nationale credo uit. Hè. Dat is onze versie eigenlijk van de verlichtingswaarden. En ergens is het heel jammer dat we dat verloren zijn. Omdat, dat heeft ook psychologisch onderzoek uitgewezen, voor heel veel mensen, tenzij, er zijn natuurlijk altijd mensen, humanisten, die intrinsiek die waarden heel belangrijk vinden. Maar over het algemeen, als je gewoon zegt van aan de jeugd of stel nu aan een nieuwkomer, wij vinden de vrijheid belangrijk. En dat zijn bij ons, vrije meningsuiting bijvoorbeeld, is bij ons een belangrijke waarde. Ja. Dan raak je daar te weinig bij betrokken. Dus psychologisch onderzoek heeft echt uitgewezen dat je een soort van, wij noemen het een constitutioneel patriotisme nodig hebt. Een soort van voorliefde. En je moet dat koppelen aan verhalen om dat constitutionele patriotisme, dat eigenlijk inclusief is, dat iedereen kan binden rond die gemeenschappelijke waarden. Maar je moet dat koppelen aan je eigen verhalen.
Ah ja, dus als je gewoon zegt tegen nieuwkomers, de vrijheid van meningsuiting is belangrijk, dat is de abstracte
dan blijft
idee.
Dat minder hangen.
Je moet een goed verhaal hebben om dat verkocht te krijgen.
Ja. Ja, een nieuwkomer die hier komt, die kan evengoed ingeburgerd zijn in Noorwegen of misschien Turkije. Ja. Maar het is juist mooi om er lokale verhalen aan te koppelen. En dan weet je ook wat voor een lange traditie dat is.
Ja, en pas op, het gaat niet alleen over nieuwkomers. In de eindtermen...
Ook het onderwijs.
Sowieso, de grondwet zit er niet in, hè. De kennis van de grondwet, wat
zit
daarin
staat... Zit er absoluut niet in. Hè. Ik geloof dat de term grondwet 2 keer voorkomt in de eindtermen. Ja, dat is triestig als je bekijkt... wat voor een verbindend verhaal dit zou kunnen zijn.
Ja. Oké, okay, welke verhalen hebben we nodig om de grondwet te verkopen?
Wel, ik denk verhalen van helden. En bijvoorbeeld,
grondwethelden.
Ja, bijvoorbeeld, want als ik aan jullie vraag... kunnen jullie enkele Amerikaanse founding fathers opnoemen?
Nou ja. Dan Benjamin Franklin en George Washington en dat soort van figuren.
Dan kun je er Belgische opnoemen?
Hebben ze.
Ja, maar dat is nu net het frappant, ja. Hè? En, ja, dat waren zeer grote, verlichte geesten. Het niveau van hoe dat die debatteerde met Montesquieu erbij halen enzovoort was enorm hoog.
Maar wij kennen dat
niet meer.
Ik mag hopen dat dat mensen zijn die straatnamen hebben verdiend en zo. Dat is,
niet allemaal.
De Place Rogier en zoiets.
Ja, dat wel. Ja, Rogier wel. Maar we zijn ook tijdens het opzoekingswerk voor dit boek... gaan kijken naar het graf van Louis de Potter, bijvoorbeeld. Ja, we hebben daar de dorre bladeren en takken moeten wegvegen.
Wacht, u moet nu wel zeggen wie Louis de Potter is, hè?
Ja, dus...
Want zover is het gekomen.
Ja, dat we dat inderdaad nauwelijks nog weten. Dus dat was degene die met zijn speeches en zijn vraag om... meer vrijheid, vrijheid van meningsuiting, ministeriële verantwoordelijkheid. Eigenlijk de geesten heeft vrijgemaakt, rijp gemaakt voor die opstand. En toen was het zelfs nog niet eens de bedoeling om ons af te scheuren van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het is maar door die starre houding, Willem de Eerste, die niet wilde toegeven, die niet doorhad hoe ver men hier in de zuidelijke Nederlanden al was met die vrijheidsgedachte. Want je moet ook weten, de rest van Europa op dat moment, sinds 1815, wanneer Napoleon verslagen is, daar is men eigenlijk terug naar het verleden heeft men willen grijpen en men heeft opnieuw koninkrijken geïnstalleerd en die vrijheidsgedachte, die was de kop ingedrukt. Terwijl dat er hier een aantal verlichte geesten wakker genoeg waren om aan de alarmbel te trekken. Ja. En we waren het eerste stabiele democratische rechtsstaat op het Europese vasteland.
Ja,
en wij weten dat niet.
We gaan dus het graf van Louis de Potter opkuisen en zijn verjaardag vieren. De kogels Ozilij moet ook terug.
Zijn kogels en Ozie? Of zijn het er
Hendrik en Albert Kogels en Johannes Ozie?
Die hebben de pen vastgehouden
van de grondwet.
Wel, die zaten ook mee in die grondwetgevende vergadering, inderdaad.
Ja. Ja. Ja.
Maar mag ik misschien nog iemand anders voor?
Natuurlijk, wel. Ja.
Want bijvoorbeeld de familie Villain 14, die hun basis had in kasteel Wissekerke in Basel, Kruibeke, die hebben maar liefst 4 leden van hun familie gehad die zijn afgevaardigd naar Groot-Brittannië om daar dan de onafhankelijkheid te gaan bepleiten. En wij hadden dan een koning nodig, want ze hebben gedacht, als wij dus een monarchie worden, weliswaar gebonden aan een grondwet, maar als wij een monarchie worden, dan gaan de andere grootmachten ons sneller goedkeuren.
Ja.
En dus moeten zij naar Londen en daar is Leopold van Sachsen-Coburg net weduwnaar geworden en dus vakant. Nu, Griekenland had hem ook gevraagd en daar wilde hij niet naartoe. En België zag hij in eerste instantie ook niet zitten. Dus hij zit ook met die grondwet in zijn maag. Hij noemt ons letterlijk die mad democrats. Hij schrijft dat ook nadien in een brief aan zijn nichtje.
Die gekke democraten.
Ja.
Omdat die grondwet zo ver ging qua
vrijheden.
Omdat
die grondwet inderdaad zo ver ging.
En qua beperkingen van de koning.
Qua beperking van de macht van de koning. Ja. In feite, Leopold de Eerste had dezelfde ideeën daarover als Willem de Eerste, maar hij was gebonden aan die grondwet. Ja. En dan is het Charles Villain 14, die onder andere hem ertoe heeft overgehaald van dat toch te aanvaarden. En later is Charles Villain 14 minister van Buitenlandse Zaken. Frankrijk is dan geen democratische rechtsstaat. Napoleon de Derde regeert daar als een despoot. En veel Franse dissidenten komen naar Brussel. en spuien eigenlijk hun kritiek. We hebben hier de vrije meningsuiting, we hebben persvrijheid. En dan wordt er druk uitgeoefend op dat kleine België van... Le petit Belge, zij moeten maar...
Gelieven ze daar de mond te snoeren.
Ja. En dan zegt hij, jamais. Dus zo wordt eigenlijk die vrijheid van meningsuiting hier verdedigd.
Zeg, en dat is knap, maar ik heb wat zitten googelen ondertussen, Sven.
Ah, oké. Okay.
Ja. Ik heb kritiek op de Belgische grondwet.
Heb je kritiek op de Belgische
grondwet? We praten hier over grote waarden en normen en fundamentele waarden die in zo'n grondwet horen te staan.
Ja.
Ik heb het eerste artikel van de Nederlandse grondwet er even bij gehad. Het eerste artikel in Nederland is... Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Ik ga nog een beetje verder.
Mm-hmm.
Het eerste artikel in de Belgische grondwet is... Wacht even, ik moet even terug.
Koen doet een vergelijkende ware studie van twee grondwetten.
Dan gaat dat zo, artikel 1. België is een federale staat samengesteld uit gemeenschappen en gewesten.
Dat lijkt me...
Fundamentele waarden, monoi.
Ik zal nog iets straffer zeggen, Koen. De scheiding der machten staat niet in onze grondwet.
Wat is dat voor een grondwet?
Ja. Je zou hopen dat het waar is van dat beëindigingsdecreet en dat we binnen 11 jaar die dus terug tegen het licht kunnen houden. Hoe komt het dat soort fundamentele dingen er niet in staan? Ja, nu vraag ik op.
Ja.
Ja, ja. Ja, weet ik veel. Dat is Kogels en Nozzi, die hebben dat bedacht. Dat is toch wel heel opmerkelijk, hè?
Ja, nu, maar wat... Wat jij zegt, hè, van dus die eerste, hè, die federale gedachte die daar eerst in staat. Wel, wordt vaak gezegd van die grondwetsidee zijn we daardoor kwijtgeraakt. Hè.
Nu, door de federalisering.
Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Twee sporen krijgt.
Hè, want je kan ook van de nog altijd Belgisch gezinde partijen verwachten dat ze die waarden nog altijd... centraal stellen, belangrijk vinden. En anderzijds, eerder separatistische partijen kunnen ook nadenken over die bepaalde waarden in een Vlaamse context.
Maar je kan je toch moeilijk voorstellen dat er een Waalse en een Vlaamse grondwet is en dat die verschillend zijn.
Dat is een politieke kwestie. Wij willen heel nadrukkelijk, we hebben daar uiteraard onze mening over, maar dat is niet de opzet van het boek. Het is heel nadrukkelijk om... mensen en vooral de jeugd te laten nadenken over de
dwingen
de toekomst.
Om erover na te denken. Ja, want het is wel waar wat jullie in het boek ook zeggen. Degenen die die grondwet bedacht hebben, dat waren in de 19e eeuw... dat waren de one percenters van hun tijd. Hè? Dat waren allemaal oude, witte, blanke mannen, allemaal steenrijk.
Ja.
Wat die toen beslist hebben, voor hetzelfde geld.
Is dat niet meer
wat wij vandaag willen.
Ja, dus, maar die grondwet is nooit af. Hè? De samenleving is ook nooit af, dus in dat opzicht... evolueert dat wel. Hè? Maar het was wel een breuklijn met het verleden... waar dat je een koning had die alleen kon beslissen.
Ja, dat we geen idee hebben vandaag hoe revolutionair die rondom was.
Absoluut, ja. En ook, dat is ook een beetje ons pleidooi. We moeten opnieuw aandacht geven aan die waarden en die normen. En ja, in ons boek is dat nu vooral voor grondwetsvaders... die we terug van onder het stof willen halen om daar verhalen aan te koppelen. Maar bijvoorbeeld in het onderwijs kan dat even goed met verzetshelden... heldinnen uit de vrouwenrechtenbeweging. Want die zijn ook allemaal stuk voor stuk opgekomen voor onze rechtsstaat.
Ja. Ik vind het wel schattig dat we terug stambeelden moeten afstoffen en verjaardagen vieren. Het Pro Patria Monument, het staat er op het Martelarenplein in Brussel. Wat door Belgische, dat is voor de gevallen helden van de Belgische revolutie. Maar de Belgische staat onderhoudt het niet.
Nee, dus wij zijn daar enorm geschrokken als wij daar waren. Daar liggen letterlijk blikjes bier en lege zakjes chips. En de gids die ons dan rondleidde, we hebben die dan €50 gegeven. En die was ontzettend dankbaar. Die zei, nu kunnen we weer poetsmiddelen kopen om dat hier te onderhouden. Hè? En hij trok dan onkruid uit. En,
het zijn vrijwilligers
vocht
die dat doen.
Daarin.
Je verwacht daar toch soldaten in wissel van de wacht. En dat
daar liggen dus de mensen, gewone mensen, niet soldaten of zo, maar echt gewoon arme Brusselaars, die liggen daar begraven, die gestorven zijn voor onze vrijheid.
Voor onze grondwet. 2031, zo heet het boek van Maartje van der Laak en Stefan Sotio. Dank je. Interne keuken.